Dat is het raadsvoorstel de BERAP voorjaar 2022. Wederom op 21 juni 2022 heeft u de beantwoording op de schriftelijke vragenronde mogen ontvangen. Zijn er nu nog vragen, aanvullende vragen met betrekking tot de BERAP voorjaar 2022? De heer Bremen.
Dank u, voorzitter. Op pagina 10, de indeling van de kosten voor de schadeclaim bij RVO wijkt af van de indeling naar programma's die wij als gemeente hanteren. Op basis van de eigen berekening zou dat een maximaal bedrag van 161.535 aan vergoedingen mogen worden verwacht voor de kosten die in 2021 zijn gemaakt. 269.516. In hoeverre wijkt de schadeclaim af van de berekening van de gemeente? Dan vraag 2 op pagina 17, stijgende inflatie. In de Limburger van afgelopen dinsdag konden we lezen dat ruim 1 op de 10 mensen de rekening niet meer kan betalen. Moeten we daarom geen rekening houden met een flinke toename van het aantal dubieuze debiteuren? Tot zover, voorzitter.
Mevrouw Honings.
Dank je. Mijn eerste stand is, wat is de stand van zaken rondom de voorbereidingen van een rechtmatigheidsverantwoording en zijn de ingeschatte kosten hiervan reeds opgenomen in de BERA? De volgende vraag heeft betrekking op pagina 51, lasten jeugdzorg zin, zorg en natuur, excuus. Deze worden ingeschat op 2,7 miljoen. In hoeverre sluit het aan met de betalen voorschot aan de gemeente Maastricht, aangezien dit een goede indicatie is van de daadwerkelijke lasten die binnen bij de gemeente Simpenveld zullen vallen? En de laatste vraag is op pagina, is op pagina 19. Zijn er geen toevoegingen aan de reserves van programma 0? Zie die eerste tabel op pagina 19. Kleine opmerking, daar staat nog 31 december 2021 in plaats van 22. En ik had even het woord prognose moeten opzoeken, maar ik denk dat u prognose bedoelt. Laatste vraag op pagina 72. Waarom zijn in verband met de stijgende inflatie voor 2022 50.000 euro meegenomen en in de jaren daarna 100.000 euro? Van waar dit verschil? Dat waren de vragen.
Aan de heer Thomas van Leefbaar-Simpenveld.
Dankjewel, voorzitter. We hebben nog een paar resterende vragen. De eerste pagina 10. En dat gaat over... Even kijken. Het gaat over de kostenopstelling. Het antwoord dat we in eerste instantie terugkregen van het college vond ik wat abstract en wat vaag. Ik zou ervoor willen pleiten dat wat meer druk uitgeoefend wordt of wanneer echt die kostenopstelling beschikbaar kan worden gesteld. Dat is de eerste vraag aan het college. Tweede is de watersnood. Een thema, een issue dat heel veel aandacht heeft gekregen en terecht. Gelet op de urgentie en ook de relevantie daarvan zijn wij uitermate tevreden dat het project Watersnood als een separaat project in de projectportfolio wordt opgenomen. Zodat we ook regelmatig kunnen monitoren wat de voorgang is, wat eventuele knelpunten zijn. En ik verwijs ook naar het gesprek dat wij met het waterschap gehad hebben. Waarin dus ook die integrale aanpak wordt voorgesteld in het najaar. Gekeken wordt wat het plan van aanpak was en wat de prognose is, wanneer dat werk, de berode put, dat als hoogste urgentie is aangemerkt, wanneer daar de uitvoering verder gesteld kan krijgen. Dan heb ik nog een vraag, bladzijde 19, vraag 2, even kijken. Oh ja, daar staat... dat bij ziekte en uitstroom weinig middelen meer over zijn in de personele sfeer. En mijn vraag is of het ook meegenomen kan worden dat je tot een herprioritering of reallocatie kunt overgaan, zodat je eventueel budget personele knelpunt van de ene naar de andere kant kunt overhevelen. Dan een vraag over... Dan een compliment over de beantwoording van de vraag over sport. Heel inzichtelijk en heel helder antwoord. De laatste vraag die wij nog hebben is over het sociaal domein, pagina 48. Even kijken. Dat is maar wat. Oh ja. gaat over de jongere medewerker van Impuls. En daar zou ik ook graag zien dat wat concrete werkafspraken duidelijk worden gemaakt. Wat van die man verwacht wordt. En hoe we daarop kunnen toetsen of hij ook resultaten boekt. En de laatste, dat gaat over het scheefhoes, als ik dat goed uitspreek. Daar zijn we ook heel tevreden met de reactie van het college. Dankjewel, voorzitter.
Wie mag ik van het college het woord geven voor beantwoording?
Mevrouw, voorzitter. Wij hadden ook bij de hand opgestoken, maar volgens mij had u...
Heb ik het helemaal gemist, sorry. Mevrouw van Hommerich, dan geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hadden nog een vraag met betrekking op pagina 24, programma 1, veiligheid. Er wordt aangegeven dat afgesproken is met de supermarkt dat ze wekelijkse boodschappen geven aan de mensen die getroffen zijn door de Oekraïne, wat er gebeurt. Worden ook andere verkooppunten binnen de gemeente Simpelveld benaderd, zoals overige basisbehoeften, zoals kleding en verzorgingsattributen, zodat deze mensen wat van buitenaf komen ook kennis kunnen maken met de lokale ondernemers, laagdrempelig. Dan vervolgens pagina 25. U begrijpt momenteel niet waarom het budget voor veilig thuis losstaat van corona. Dus dat mag je me even nader toelichten. Dan volgens programma 2, verkeer, vervoer en waterstaat. U wilt graag dat ik de vraag duidelijker stel. Hoe ervaren de direct omwonenden de huidige situatie in de kerkterrein Kreutzen? De vraag is of inderdaad de werking van de regulering, de afvoer van het hemelwater, momenteel op orde zijn. Ondanks dat er diverse keren verkeers gecalculeerd is, ondanks advies ingewonnen is door het ingenieursbureau. Hoe ervaren de bewoners daar ter plekke, de ondernemers daar ter plekke, de huidige status? En hoe worden deze wel dan niet geïnventariseerd en wellicht aangepakt? Dan nog een bijkomende vraag, die is nou ter plekke gekomen, maar wilden we graag in de beer op bespreken. Er is momenteel heel fijne parkeerschijf mogelijk in Bochels. Is momenteel 1 uur in plaats van 2 uur. Er is eerder in de commissievergadering besproken daarover, maar de beweegreden waarom het niet 2 uur is zoals in dorp Kern Simpelveld. Want als ik naar de kapper ga, want af en toe krijg je wel eens grijze haren. En dan moet je ze laten verven als je dat zou willen of niet. Maar dan ben je toch meer dan een uur bezig. Als je maar jong of oud bent en het slechter been of kleine kinderen. En je moet naar de supermarkt, de bakker en de slager of wat dan ook. Dan is een uur zo voorbij. Dus eigenlijk de vraag waarom is de keuze gemaakt voor 1 uur parkeerschijf. Ten opzichte van 2 uur in de kern Simpelveld. Gewoon een praktische vraag. Nogmaals, kapper is een heel simpel voorbeeld. Bijna iedereen bij het gezin gaat wel eens een keer naar de kapper voor te verven, denk ik. Maar je mag niet dezelfde plek de auto laten staan met je haren en dan even parkeerschijfje. Dat is niet de bedoeling. Dus vandaar ook een praktisch idee. En dan nog even op programma 5, sport, cultuur en recreatie, een aanvullende vraag. Met betrekking tot het huurcontract... Oud-Simpelveld met de gemeente Simpelveld. Om even te kijken of te evalueren of alle verenigingen die gebruik willen maken van de zaal ook terecht kunnen momenteel. En kunnen die verenigingen ook terecht op de avonden, tijden, dat ze voorheen ook gewend waren. En kunnen we kijken of onderzocht kan worden of de huidige openingstijden beschikbaarheid van de zaal toereikend is voor de doelgroepen die hiervan gebruik willen maken. En daar zien we graag terugkoppeling van. Aangezien het huidige, we weten niet hoe lang het huidige huurcontract loopt en wellicht geëvalueerd zal worden. Deze aanvullende vraag, omdat we toch belang vinden dat de verenigingen, we hebben dat expliciet verhuurd, die ruimte, om onze vereniging ook een mooie plek te kunnen geven voor jong en oud. Tot zover onze vraag, dus van mijn kant uit. Mijn collega aan de rechterzijde heeft ook nog een extra vraag, voorzitter. Tot zover.
Dan geef ik de heer Biermans het woord.
Dank u wel, voorzitter. Op pagina 38 is er leerlingenvervoer leefbaar gebonden of leeftijdgebonden. En zo ja, hoe wordt dat bepaald? We denken hier aan dus, de kwetsbare kinderen, wat dus buiten ons dorp naar de scholen moeten. Ze moeten met de fiets of met de bus. Hoe wordt dat getoetst? En ja, hoe wordt bepaald welke leeftijd daar gebruik van mag worden gemaakt? Dankjewel.
De opmerking, de vraag over het, met betrekking tot de parkeerschijf en het stukje met betrekking tot het huurcontract en de verenigingen, dat zijn niet direct vragen die betrekking hebben op de BERAP. Dus ik sta ze deze keer toe, maar ik zou willen verzoeken om het vervolgens als een artikel 38 RVO schriftelijk in te dienen. Aan wie mag ik van het college het woord geven ter beantwoording? Ja, dan begin ik bij de heer Houdinius.
Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot de vraagstelling van mevrouw Honings over de jeugdzorg individuele voorzieningen in Natura. Aansluitingscentrum gemeente Maastricht, de twee bedragen staan opgenomen, er staat het verschil is nul. Meneer Degens heeft dat net al aangehaald, dacht ik in de beantwoording bij de vraagstelling naar aanleiding van de jaarstukken, hoe het verschil zo groot zou kunnen zijn, of de kosten op konden lopen. De getallen zoals ze er nu in zijn, zijn ook opgenomen vanuit Maastricht en de prognose zoals aangegeven. Dus wat dat betreft, daarom staan die bedragen ook op nul op dit moment. Hoe het zich daadwerkelijk straks gaat ontwikkelen, is natuurlijk afhankelijk van een aantal dingen en ook uiteraard van een aantal zorgverleningsaspecten die daarbij een belangrijke rol spelen. Maar dit zijn op dit moment de cijfers zoals we ze nu kennen en ook nu in Maastricht zijn aangeleverd. Dat is één. Dan even naar leefbaar, als u mij toestaat. De vraag naar jongerenwerker in Puls, bladzijde 3 van 6. Daar kan ik op antwoorden dat vanaf 1 juni er een nieuwe jeugd- en jongerenwerker is aangenomen via Impuls. Daar heeft een kennismakingsgesprek mee plaats gehad. Maar niet alleen een kennismakingsgesprek, maar we hebben ook meteen de problematieken, tussen aanhalingstekens, zoals we die uit het verleden kennen, in ontwikkeling zijn geweest en wat daardoor de resultaten van zijn geweest, hebben besproken. Ook hebben geïnformeerd richting de jeugd- en jongerenwerk, zodat hij wist wat het voortraject was. Zodat hij bijvoorbeeld ook wist dat er een jongerenontmoetingsplek zou worden gerealiseerd met de groep jongeren van toen de tijd, voor corona met name. Die nu, door het overleg met de jongeren die ik in de jeugd- en jongerenwerkloze periode van het anderhalve maand heb gehad een gesprek met een aantal jongeren die voor een andere vraag hebben dan de jongeren die er toen de tijd waren. Waardoor dus de jongerencontainer, de jongerenopvangplek in het buitengebied, dat die niet is uitgevoerd. En dat wij nu met de jeugd- en jongerenwerker hebben afgesproken dat hij de contacten gaat leggen met de groep jongeren waar ik mee gesproken heb. En dat er verder stappen worden ondernomen. Dat is één. Twee, de vraag van, wilt u ook in de gaten houden voor de continuïteit? Wij hebben binnenkort een overleg met Impuls, aan de directie van Impuls, om deze problematiek goed aan te strepen. Want u zult het ook wel van mij kunnen verwachten, dat elke twee maanden een nieuwe is natuurlijk een erg groot probleem. Wij zullen streven naar een langere periode van jeugd- en jongerenwerkers, maar zoals u net zelf al aangaf, vacatures zijn er groot en het aanbod is groot. Dus om iemand te zeggen, je moet nou in Simpelveld blijven, dat kan ik ook niet vastleggen. Maar ik hoop wel dat hij blijft. Uit mijn verleden ken ik deze jonge man. Was voor mij ook een openbaring, maar ik wil zeggen, iemand die het in het verleden ook moeilijk heeft gehad en nu dit soort jobs kan gaan doen en uitvoeren, gecertificeerd en gediplomeerd. Nou, dat vind ik een prestatie. Dus een jongere tussen de jongeren, laat ik het dan zo voor even zeggen. En met bestuur worden binnenkort in bestuurlijk overleg afspraken gemaakt met betrekking tot continuïteit. Voor zover nodig en noodzakelijk. Met betrekking tot het leerlingenvervoer, is dat leeftijdsgebonden? Nee, wordt geïnduceerd. Ja, is er ook een stukje zorgverlening voor kinderen? Die worden geïnduceerd en dan wordt bekeken of leerlingenvervoer wel dan niet binnen de regelgeving leerlingenvervoer op dit moment, of die kinderen naar onder vallen, en dan wordt die toegewezen. En dan worden ze zo naar de scholen, de school die zo kort mogelijk bij ligt en de goede zorg kan leveren, worden die kinderen door middel van het leerlingenvervoer vervoerd naar dit soort opleidingsinstituten, CQ-scholen. Met begeleiding, zonder begeleiding. Kinderen die zelfstandig kunnen reizen overigens,
daar wordt gewoon de eerste voorziening voor geregeld in het openbaar vervoer. Dus je moet geïndiceerd zijn, wil je in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer. Het is dus niet zomaar, ja, ik bel het busje en ik mag meer rijden. Nee, het gaat echt om kinderen die extra zorg nodig hebben, begeleiding nodig hebben, die dan wel of niet gezamenlijk vervoerd worden naar desbetreffende onderwijsinstelling. Dat was het, denk ik, in eerste instantie. Mocht ik iets vergeten zijn, dan hoor ik het wel.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Ja, begrijp ik dus goed dat u aangeeft dat die 2,7 miljoen exact overeenkomt met de prognose van Maastricht die er op dit moment ligt?
Zo, sorry.
Meneer Dienis?
Zoals net ook al beantwoord, dit zijn de cijfers die ons aangeleverd worden. En vandaar dat we die ook zo opnemen.
Master interruptie, mevrouw Honings.
Dank u. Dus is het dan ook zo, als altijd de cijfers worden opgenomen zoals die worden aangeleverd door Maastricht, ik kijk altijd in het verleden om het heden te toetsen, in de jaarrekening van afgelopen jaar zit daar een overschrijding in op de begroting na wijziging, dus in november, van 1,1 miljoen. Was destijds in de prognose van Maastricht dat niet bekend?
Meneer Houdinius?
Volledig correct. Er was toen bekend en ook geprognosticeerd 5 ton. Wat te maken met specifieke zorg voor een aantal kinderen, jeugdigen. Waarbij het traject zoals het voorzien was zou aflopen in het betreffende jaar. Maar aan het eind van het jaar is dat traject verlengd moeten worden. Omdat de kinderen nog niet zo ver waren dat ze de gecertificeerde instelling konden verlaten. En daar lopen we wel eens tegenaan. Dat betekent dus ook dat we daar een forse overschrijding hebben. En dat is de verklaring daarvoor, dat we die forse overschrijdingen hadden. Dus wat dat betreft is er wel een prognose, maar als je daar tegenaan loopt, ja, dan ga je boven de prognose uit, want je hebt toch de zorgverlening voor dit soort kinderen, die begeleiding nog langer nodig hebben dan het eerste jaar voorzien was. Ja, meer kan ik er helaas niet van maken.
Laatste interruptie, mevrouw Honings.
Dank je. Mijn vraag is eigenlijk dan ook om steeds de voorschotten van de gemeente ook mee te nemen in de toelichting, zodat er ook beoordeeld kan worden of er inderdaad niet zo'n groot verschil is en of dat dan de gemeente overkomt, omdat ze niet weten dat die jeugdige die aanvullende zorg in die laatste anderhalve maand toch nog nodig heeft voor in 1 keer 5 ton. Dus dat is wel mijn verzoek.
Dank u wel, voorzitter. Het was niet, misschien heb ik me niet goed uitgedrukt, maar het was niet voor die anderhalve maand 5 ton. Het was ook voor een heel jaar 5 ton. Kinderen waren geïnduceerd voor een jaar gecertificeerd in een instelling te verblijven, met de daarbij behorende zorg, psychologen, noem het maar op. En daarna is er 2 maanden voordat het traject zou aflopen, is er gezegd dat die zorg nog een jaar zo door zou moeten lopen, omdat de kinderen nog niet zo ver waren dat ze al konden uitstromen, mag ik het zo even noemen. Dus vandaar dat wij die zorg ook hebben toegewezen. De monitoring van de kosten, ook dat, daar zijn wij mee bezig in de G16 breed, maar zeer ook in deze gemeente. Zodat de kosten die vanuit het toeringsteam hier worden toegewezen in overleg met de zorgverleners en de kosten van Maastricht ook gemonitord kunnen gaan worden. Zodat wij regelmatig op de hoogte gehouden worden van de lopende kosten op dat moment. Dat is een opdracht voor het komende jaar waar wij sterk op inzetten. Niet alleen wij als Sempeveld, maar ook de overige gemeenten die samenwerken in de G16.
Mevrouw Honings, ik verzoek u om uw vraag te bewaren voor de tweede termijn. Dan geef ik het antwoord aan de heer Gulpen.
Ja, dank u wel. De eerste vraag die aan mij is gericht, denk ik, is de vraag van de heer Sempeveld. In zaak beleidsinformatie. Ja, natuurlijk, wij kunnen in geval van calamiteiten kunnen we altijd optreden, maar dan moeten we wel rekening houden met een bepaalde artikel, artikel 5. Aangezien dat een vrij lang stukje is, zal ik u dat schriftelijk laten toekomen, hè, onder welke voorwaarden wij dan daaraan, of wanneer we daarvan gebruik willen maken, waar we aan moeten voldoen. Maar ik denk dat schriftelijk dat wat fijner is. Dan even kijken. Kom ik bij het CDA. Ja, met andere heeft mijn collega voor zijn rekening genomen. Wat betreft Oekraïne, je hebt het over de mensen die vanuit de Oekraïne hier zijn geland, mag ik zo zeggen. Daar is inderdaad in het begin, hebben die inderdaad vanuit de plus de voedselpakketten gekregen. En die hebben wij natuurlijk uiteraard ook betaald aan de plus. Niet dat men denkt van dat is allemaal via de plus gratis gegaan. Dat is niet zo. Ik weet dat er inderdaad nog vorige week een actie heeft plaatsgevonden om het verzamelen van onder andere fietsen, waar men gebruik van kan maken. Ik weet dat er ook mensen nog een aantal producten, zaken zoals speelgoed en dergelijke hebben kunnen afgeven. Dus er zijn er inderdaad meerdere bronnen die wat producten hebben geleverd, of materiaal hebben geleverd, waarvan die groep weer in gebruik heeft kunnen maken. Dan even kijken. Dat is van mijn collega. Wat betreft het Oud-Simpenveld. Ja, dat is natuurlijk, we hebben Oud-Simpenveld niet voor niets aangetrokken. Het is met name op de eerste plaats om de verenigingen die wat er zaten, om die nog te kunnen blijven herbergen ook. U weet dat ik ook heb gemeld hier dat wij alleen met Oud-Simpenveld niet voldoende hebben. Dat we daardoor ook bezig zijn om te kijken van de verwerven van het jeugdcentrum. Dus er zijn twee plekken die inderdaad van belang zijn. Uit uw vraag zou ik kunnen opmaken dat u zich zorgen maakt of de bereikbaarheid of de openingstijden voldoende zijn, zodat de verenigingen ook daar terecht kunnen. Dat bereikt men nu als eerste. Ik zal gewoon een afspraak maken met betreffende personen, met de betreffende echtpaar, om te kunnen kijken van ja, is er iets aan de hand of moet ik rekening mee houden? En dat zal ik dan even opnemen en dan laat ik u dat wel even, dan koppel ik dat even aan u terug. Ja, want het mogen duidelijk zijn, want het moet natuurlijk wel ook bereikbaar zijn en ook blijven. Want anders schieten we ons doel wat we ons hadden voorgenomen voorbij. De exacte duur van het huurcontract, dat weet ik eventjes niet. Maar ik weet wel dat we natuurlijk altijd moeten evalueren en dan moeten bijstellen als dat ook nodig is. Volgens mij denk ik dat andere vragen voor mijn collega's zijn. Dan mocht er nog iets zijn, dan hoor ik dat graag, voorzitter.
Dan geef ik het woord aan de heer Slijpen.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal eens beginnen over het trein Kreuze en hoe wordt dat nou ervaren? Ja, ik hoop eigenlijk goed, want ik vond en vind het een hele verbetering dan hoe het voorheen was. U doelt specifiek op de werking van de riolering af voor hemelwater. Wij hebben inderdaad klachten van mensen bereikt dat ze bij extreme buien last hebben van wateroverlast. Maar dat is ook op meer plekken. We zijn daar specifiek bezig om te bekijken of we een aanvullende voorziening kunnen treffen. Ook richting terrein Kreuze, zodat die overlast verminderd, CQ afgevoerd wordt naar de IJzerbeek en minder lang blijft staan daar bij die verhoging. Wat betreft de parkeerschijven Bochels, waarom dat verschil? Volgens mij heeft dat een vrij lange geschiedenis. Wat mij bijstaat was destijds de afweging dat vanwege, maar vergeef mij als ik dingen nu misschien vergeet, was destijds vooral de afweging dat vanwege het aantal winkels, detailhandel en de duur die daardoor de boodschappen zouden duren, leidde tot 2 uur in Simpenveld en 1 uur in Bochels. Over grijze haren doe ik maar geen uitspraken, want bij mij is dat toch een gelopen race. En ik doe er ook niet aan, maar wat wel opvalt in Bochels is, laat nou toevallig voor 2 kapperszaken een blauwe zone zijn. Maar daar staat tegenover, en dat blijf ik ook zeggen, dat pak een beet bij de 120 en bij de ander 50 meter om de hoek een redelijk grote parkeerplaats ligt, die ook redelijk is uitgebreid, waar ik het nog niet heb meegemaakt, dat daar geen vrije parkeerplekken zijn. Misschien is dat wel een deel van de oplossing. Maar ik begrijp de nut en de noodzaak dat mensen graag liefst voor de deur van de kapper willen parkeren. Tot zover, voorzitter. Laat ik proberen om ook, ik dacht meneer Bremen stelde een vraag en ook meneer Thomas, die volgens mij deels in elkaars verlengde liggen en het ging over de wateroverlast. Daar ben ik niet zozeer een financieel deskundige, maar wat ik u wel kan zeggen is dat wat betreft die druk opvoeren, ook de Rijksdienst, de RVO, die druk al opvoert. En aangezien dat we ook wij het moment naderen dat de laatste herstelfacturen ontvangen worden en we dan pas de aanvraag compleet kunnen maken, omdat we dan het complete beeld hebben. En pas daarna zal RVO het schaderapport van de diverse taxateurs ontvangen, beoordelen en afwikkelen. En tot die tijd dragen wij er als organisatie zoveel mogelijk zorg voor om alle beschikbare informatie zo goed en zo snel mogelijk aan te reiken. Dus we proberen er de druk wel maximaal op te houden in die zin. Zodat dat echt niet langer duurt dan nodig. tot zover in eerste instantie, dacht ik, voorzitter.
En de heer Snijder?
Ja, ik moet u bekennen, en ik kijk even naar de overkant, als ik iets mis, dan hoor ik dat graag. Ik kom even terug, want de vraag met betrekking tot de opvang van de Oekraïners, die heeft de heer Gulp ook beantwoord. Ik ben even kwijt of die ook heeft aangegeven met betrekking tot het budget voor Veilig Thuis. Dat was ook een vraag, hè? Daarbij moet ik aangeven dat die inderdaad los van elkaar staan. En die staan nu lager gebudgeteerd, omdat bleek in de vorige begroting dat dat overbegroot was. Dus dat was de reden waarom dat de financiële aspect ook is aangepast. Daar wordt er ook aangegeven met betrekking tot de inflatie, of dat dan ook geanticipeerd moet worden op het aantal dubieuze debiteuren. Dat is ook weer zo'n verhaal, dat is niet te objectiveren, daar kun je iets van vinden. Wij zijn van mening dat op dit moment de cijfers zoals ze nu zijn genoemd en de uitgangspunten die nu zijn gehanteerd wel realistisch zouden moeten zijn naar de toekomst toe. Maar goed, ook dat is een keuze, zoals ik dat ook heb eerder aangegeven. En dan ben ik ervan overtuigd dat ik nog een vraag gemist heb aan de voorkant. Maar volgens mij was die van mevrouw Honings. Zou die nog eens gesteld kunnen worden?
Mevrouw Honings?
Er zijn 3 vragen voor mijn gevoel nog niet beantwoord. Maar ik denk dat u het heeft over de vraag op pagina 72. Waarom zijn in verband met de stijgende inflatie van 2022 50.000 euro meegenomen? En in de jaren daarna 100.000 euro?
Misschien dat ik even beantwoorden. Dat heeft te maken met inflatie waar je dan doorrekenen, waar een cumulatief effect van uitgaat. En daar is als uitgangspunt die 50 genomen. Maar goed, ook dat is een prognose waar je dan aan de voorkant vanuit moet gaan. Ik heb geen harde kerncijfers die ook gekoppeld kunnen worden aan het feit dat ook de enige juistheid is op dat moment. Is dat voldoende beantwoord?
De andere vragen, zou u die nogmaals willen herhalen?
De andere vraag was, wat is de stand van zaken rondom de voorbereidingen van de rechtmatigheidsverantwoording? Ik neem aan dat dat is de wettelijke verplichting nu vanaf 2023. Wat gaat betekenen dat er heel wat interne controles bij de gemeente Simpenveld worden uitgevoerd, waarvoor het college ook verantwoordelijk is. Dat gaat van accountant naar college. Dat zal ook wat kosten en de vraag is of die kosten ook al in de BRAP zijn meegenomen. En de andere vraag was op pagina 19 van de BRAP. Ja. Er staat bovenin een tabel en daar lijkt het uit dat er geen toevoegingen aan de reserves van programma 0 zijn gedaan. Is dat juist? Omdat ik verderop wel toevoegingen van de reserves zie. Dus meer een nadere duiding van die tabel.
De heer Snijder?
Ja, die laatste die kan ik gelijk beantwoorden. Dat klopt inderdaad. Die conclusie die getrokken wordt, dat is een juiste. Misschien dat er nog ambtelijk over die andere vraag nog teruggekomen kan worden.
Ja, dank u wel. Mevrouw Honings vroeg naar de kosten van de rechtmatigheidsverantwoording en dat er ook interne controlemaatregelen uitgevoerd moeten worden. Ja, die zitten op dit moment in de BRAP. We hebben een tijdje terug in de auditcommissie ook het plan van aanpak gepresenteerd hoe wij de rechtmatigheidsverantwoording gaan aanpakken. En dat is ook kortgesloten met onze externe accountant. Op dit moment zijn we uiteraard in afwachting van wanneer het nou definitief gaat beginnen. Waarschijnlijk is dat boekjaar 23, dus op dit moment zijn we er gewoon klaar voor.
Mevrouw Honings.
De eerste vraag is, of ja, eigenlijk de vraag is, waar in de BRAP kan ik die kosten vinden? En het is sowieso 2023, daar is geen ontkomen meer aan.
Ja, dank u wel voor de aanvulling. De kosten zijn opgenomen in de kosten voor de ambtelijke organisatie in de overheid. Zitten die gewoon, want wij doen dat zelf.
Ik weet niet zeker, maar volgens mij is de vraag over de kostenopstelling die redelijk abstract en vaag was van de heer Thomas niet beantwoord. Klopt dat? Dat was de eerste vraag die u stelde. Dan mis ik het antwoord nog op. Zou u die nogmaals willen herhalen, alsjeblieft?
Ja. In onze beleving was dat antwoord wat wij schriftelijk terugkregen wat te simpel en wat te gemakkelijk. En ons verzoek was of een college of ook een ambtelijke organisatie wat meer druk zou kunnen worden uitgeoefend om een reëlere indicatie te krijgen. Maar volgens mij heeft de heer Slijpen zojuist daar toelichting op gegeven, een aanvulling op de eerdere vragen. Die was voor mij voldoende. Daar heb ik nog niet op gereageerd. Dus dat is afgehandeld.
Tot zover de eerste termijn. Wie mag ik in de tweede termijn nogmaals het woord geven? Mevrouw Honings.
Dank je. Dit ter verduidelijking op het antwoorden op de vraag rondom de lasten jeugdzorg, zorg en natura. Het antwoord zoals ik het heb geïnterpreteerd, dus ja, corrigeer me als het niet juist is, is dat de 1 miljoen overschrijding van afgelopen jaar pas later bekend werd, omdat iemand al een heel jaar in een gecertificeerde instelling of vanuit een gecertificeerde instelling verblijf heeft gehad en dat dat verlengd is geworden. Als dat verlengd is geworden, dan hebben die kosten betrekking op 2022. Want in 2021 er wordt afgerekend op basis van het jaar waarin de prestatielevering plaatsvindt. Dus het jaar dat een betreffende jeugdige ook daadwerkelijk verblijft. Dus ik begrijp niet heel goed het antwoord op de vraag, want als men weet dat iemand al een heel jaar daarin verblijft, dan zou je ook al moeten weten dat die 5 ton additionele kosten daar al in zaten.
De heer Houdinius.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over de 2020 en 2021. Dat is één. Twee, het gaat niet over één iemand, maar het gaat over een drietal jeugdigen die in de gecertificeerde instellingen zaten. En dat is niet helemaal de 5 ton aan de 5 ton. Er zijn ook nog een aantal andere kosten meegenomen van andere jeugdigen, gewoon door het aantal toenames die er zijn geweest. Dus wat dat betreft, de grote brok, mag ik het zo formuleren, 4/5 deel, gaat dus echt om de gespecialiseerde instelling, de gecertificeerde instelling, waar die kinderen een jaar langer moesten verblijven dan in eerste instantie voorzien was. Zodat die kosten langer doorlopen. Niet één iemand, maar 3 kinderen. Jeugdigen. En dat voor even voor de helderheid.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Ja, dan blijft eigenlijk de vraag dat als, wel, het is inderdaad lastig om 21 en 22 uur elkaar te halen. Maar ik heb het nu alleen over de gecertificeerde instelling. De rest van de kosten hou ik terzijde. Als er 3 personen... al in de gecertificeerde instelling zaten en je weet pas in december dat die verlengd wordt naar 2022, dan wist je dat je de kosten 2021 al had. Hoeveel dat is, laat ik even buiten beschouwing. Maar je weet direct ook dat je voor komend jaar ook al zulke hoge kosten aan de broek hebt hangen. Terwijl ik in de BRAP zie dat de kosten jeugd nog steeds gehalveerd zijn ten opzichte van de realisatie van afgelopen jaar. Wetende dat er 3 of 1, in ieder geval personen, die ook zo duur zijn, er dit jaar ook weer in zitten.
Ter beantwoording de heer Houdinius.
Die laatste conclusie kan ik niet onderstrepen, want ik weet niet of het hele jaar dit jaar nog doorloopt. Dat is 1. 2. Zijn we bezig met de transitie jeugdzorg, zoals u heeft kunnen lezen in het textuele gedeelte van deze BRAP met betrekking tot jeugd. En zijn is een van de uitgesponden terugbrengen van een aantal zorginstellingen, zorgverleners. Daardoor ook een veel duidelijker beeld te krijgen van de kosten zoals wij ze kunnen gaan monitoren. Dus dat betekent ook dat we daardoor, door het terugbrengen daarvan, aan de preventieve kant aan de voorkant kunnen zien hoe gaan de kosten zich ontwikkelen. Maar het is niet zo dat ik nou ook al voor het jaar 2022 die extra 5 ton nodig mocht hebben. Het gaat over het jaar 2020 en 2021. En dat heeft u ook kunnen zien. Dus is als ik het even goed heb uit mijn hoofd, een nabetaling geweest van 3 ton richting Maastricht. En daarbovenop nog een keer die 5 ton, omdat die kinderen in de gespecialiseerde inrichting moesten blijven zitten. En daardoor voor de zorg kon krijgen. Meer kan ik er op dit moment echt niet van maken.
Wat is de interruptie, mevrouw Honings?
Ja. Het blijft voor mij wel lastig te begrijpen, omdat het is verblijf van jeugdigen. Ze hebben er in 2020, 2021 ingezeten. Dat is voor een heel jaar €500.000. Verblijf dus als iemand in januari daarin zit, het werkt gewoon zo dat je per maand betaalt. De afrekening die via gemeente Maastricht loopt is per maand. Dus ik vraag me dan nog steeds af dat het verlengen van die indicatie naar volgend jaar impact heeft op de begroting van 21, omdat die daadwerkelijk al verbleef. Dus stel, dan wist je niet dat die verlengd was, werd misschien in november. Dat is een 1,5 ton van die 5 ton. Maar je wist wel al, of je zou kunnen weten, sorry. Je zou kunnen weten dat er al een overschrijding in zit. Als er nu wordt aangegeven van, die loopt door, nogmaals, per maand wordt afgerekend. 5 ton gedeeld, 12, 40.000 euro per maand, even snel gerekend. Dan weet je voor iedere maand dat die verblijft. Dat de kosten zijn die je al hebt. En mijn vraag is daar al rekening mee gehouden nu in de BRAP 2022, zodat niet straks weer 5, 6, 7 ton uit het verschil tussen begroting en realisatie is, terwijl we dat nu al kunnen weten. Want dan is het ook al goed om daar direct rekening mee te houden met andere keuzes die gemaakt worden.
De heer Rodinius.
Nou, dat laatste kan ik op dit moment even niet. Dat we ook de cijfers echt naast elkaar moeten kunnen zetten. Wij kregen in het verleden een kwartaalafrekening van de gemeente Maastricht, waarbij de kosten getotaliseerd werden en dus ook werden betaald door onze gemeente voor de zorg die verleend is door de zorgverleners. Dus het was niet zo dat wij dat elke maand konden inzien. Dat is één. Twee, ontslaat ons niet van de plicht om dat wel te monitoren. Dat heb ik net ook al aangezet, dat dat één van de prioriteiten is voor dit jaar, en komend jaar naar de transitie, om dat regulier en goed bij te kunnen houden met betrekking tot de zorg die verleend wordt door ons toezichtsteam, plus hetgeen de centrumgemeente Maastricht voor ons met de zorgverleners regelt. Voor de rest, mocht u daar nog meer over willen weten, de specificatie, nodig ik u heel graag uit om dat even schriftelijk te doen of we maken een afspraak, zodat we daar naar kunnen kijken. Geen enkel probleem.
Tot zover de tweede termijn. Dat brengt mij bij de vraag, is dit stuk rijp voor beraad in de raad? Burgerbelangen?
Akkoord.
Leefbaar Simpenveld?
Akkoord.
Lokaal actief?
Akkoord.
CDA?
Ja.
En samen één? Akkoord.